onze hulp
staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Psalm 95, vers 1. Lezen wij met elkander uit de Heilige Schrift wat u vindt opgetekend in de Hebreeënbrief. Daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 28. Na de lezing van de Heilige Schrift zingen we Psalm 119, vers 3. En voor this cause is the... Excuse me. Ik ben weer met Engels bezig. I don't see in Holland Bible. Ik zei zo pas Hebreeën 9 en daarvan de versen 15 tot en met 28. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd? Want als alle geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed van de kalveren en bokken met water en purper en wol en hyssop en besprenkelde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed van het testament, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen bijna worden door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloed storten geschiet er geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf en dikwijls zou offeren, gelijk de hoge priester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden voor de grondlegging der wereld. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfsofferanden. En nu hebt u mijn tekst voor vanavond. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ter andere malen worden gezien van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Laten we ons eerst met elkander stellen voor het aangezicht des Heren. Heren, ge hebt u betoond een genadig en een barmhartig God te zijn, door ons met elkander hier samen te brengen in uw huis, op deze plaats, en dat in het midden van de week. Het had ook heel anders kunnen zijn. We hadden zoveel bezigheden kunnen hebben. We hadden ons zo kunnen verdiepen in de dingen van dit aardse leven. We hadden zo meegesleurd kunnen worden door de dingen van deze tijd, dat we geen ogenblik meer over zouden hebben om te denken over de dingen die des geestes God zijn. En Heere, wat is het toch een groot voorrecht dat ge uw bemoeienissen nog zo groot maakt, dat ge ons niet alleen op de zondag hier nog samen wilt brengen, maar dat we ook nog op een dag in de weekje met elkander mogen samenkomen, en dat we mogen overdenken wat de geest tot de gemeente heeft te zeggen. En dan zeker niet in het minst in verband met de kortheid van ons leven, met het feit dat we wel geboren zijn, maar dat wij ontvangen zijn in zonden en in misdaden. Van het feit dat we wel door dit leven gaan, maar dat we door dit leven gaan als zondige mensen. En dat er nodig is naar uw eigen getuigenis die hartvernieuwende, veranderende genade, de kracht van de Heilige Geest, van dat we anders u de Heere nooit en nooit nodig zullen hebben. En daarom is het dat we allereerst komen tot u. En dat we van u bidden dat ge in ons midden wilt zijn in deze avond. En dat ge ons gedenken wilt, het is waar, we zijn niet in zo'n groot aantalje samen als zondags. Maar dat hoeft voor u geen bezwaar te zijn. En laat het ook voor ons niet het minste bezwaar zijn. Het geldt immers en het blijft altijd gelden waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar wil ik in het midden zijn. En als we nu maar ondervinden mogen ook in deze avond, wanneer we met elkander in onze eigen oude taal uw woord overdenken, dat gij nog bemoeienissen houdt met mensen die het verzondigd, die het verbeurd hebben, die het niet waardig zijn. Met mensen die je nog aan wilt raken en kunt aanraken door de werking van uw Heilige Geest. En dat is wat wij allen nodig hebben. Het doet er niet toe wie en wat we zijn en hoe we zijn. Het doet er niet toe of we ouder of jonger zijn. Het doet er niet toe of we bekeerd of onbekeerd zijn. Wij allen hebben nodig de arbeid van uw Geest. Zij het voor het eerst ook bij vernieuwing. En nu bidden wij van u dat ge door uw Heilige Geest vooral de onbekeerde gedenken wilt. O God, werk door de kracht van uw woord. Zo in de harten van onbekeerde jongeren of ouderen. Dat we onszelf mogen zien zoals we zijn. En dat we leren roepen om genade. Leren smeken om barmhartigheid. Dat we ons leren werpen op u. Inderdaad, het is waar wat uw woord zegt, ge zijt de heilige en rechtvaardige God en ge kunt met die mensen niet te doen hebben als ge alleen maar op hen ziet. Maar als ge nu ziet op uzelf en ge neemt redenen uit uzelf en ge wilt handelen naar dat soevereine welbehagen dat er bij u is, dan is er ook voor ons nog genade. Nou is er voor ons ook nog mogelijkheid. En dan vragen wij van u dat ge zo werken wilt en zo arbeiden, dat wij in deze avond die genadige en krachtdadige werking van de Heilige Geest mogen ondervinden. Bekeer in het midden van de gemeente die bekeerd moeten worden. En dat zijn wij allemaal. Maar er zijn er ook die van het leven Gods en van het leven der genade nog nooit iets hebben leren kennen. Die het ook niet hebben leren zoeken, maar ook de wil en de drang en de begeerte niet gevonden wordt om het te hebben. Dan bidden wij van u, o God, kom dan tot ons. En wil gij dan onze harten neigen tot de vrezen van uw naam. Wij bidden van u dat ook in het midden van de gemeente dat leven inderdaad mag worden gekend. En waar het wordt gekend, dan komen wij tot u. Wil gij het verlevendigen, wil het verdiepen, wil gij dan zelf nog weer werken en meer werken? Wil gij meer ontdekken aan onze zonden en ongerechtigheden, zodat we moeten beleiden ook in deze avond, verbeurd is het. We kunnen geen aanspraak laten, we kunnen niet rusten op iets wat van ons is. Ja, we kunnen pleiten op uw beloften die in de Heer Jezus Christus ja en amen zijn. O, laten wij dat mogen doen als een vrucht van uw genadebediening. Kom zo in ons midden, dat we op die beloften leren pleiten. Op die beloften die ook in het sacrament in het midden van de gemeente worden gezien. Niet alleen dat ge spreekt van die beloften, niet alleen dat ge zegt wie en wat ge zijt. Niet alleen dat ge ons voorhoudt wat ge wilt zijn voor verloren mensen, maar dat ge het ook aan ons wilt tonen, dat ge het ook wilt laten proeven, dat we het ook mogen tasten als het ware, als het sacrament in ons midden wordt aangericht. Ge hebt toch de tekenen van uw verbond gegeven in de dagen van oud, ge hebt ze ook gegeven in de dagen van nu. Was er in de dagen van ouds niet de besnijdenis en was er niet het Pascha? Was het niet zo dat er bloed vloeide en dat het bloed heen wees naar dat bloed dat van alle zonden zou kunnen en ook willen reinigen? Was het niet zo dat het lam geslacht zal worden en dat van zijn vlees gegeten zal worden en van zijn bloed zal worden gedronken? Heren, wij bidden van u, laat dat ook in het midden van de gemeente, maar nu op een nieuwtestamentische wijze worden gedaan. Wij bidden van u, laten wij in het teken en zegel wat ge gegeven hebt in het midden van de gemeente en wat op de aanstaande zondag staat, bediend te worden in het midden van de gemeente, Dat we in dat teken mogen zien de waarachtigheid, de heerlijkheid, de grootheid van u. De God is verbonds. Wij zijn zondige mensen, wij zijn mensen die het verbeurd hebben naar alle kanten. Maar dat teken en dat zegel wijst heen naar de Heer Jezus Christus, de Zoon van uw eeuwig welbehagen, die gij gegeven hebt. En wijst heen naar het bloed dat hij gestort heeft en naar het vlees dat hij heeft laten verbreken. Wijst heen naar het feit dat hij nodigt en dat hij roept. Wijst heen naar het feit dat er bij hem een plaats is voor mensen die het verbeurd hebben en die het niet waardig zijn. En die daar niet zouden kunnen komen als ze zien op zichzelf. Maar die daar mogen komen gezien de roepstem die eruit gaat van u de levende God. Want zijt gij het zelf niet die gezegd hebt, komt, koopt en eet? Zijt gij het zelf niet, o God, drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest, dat gij gezegd hebt, dat we mogen komen van alle einden der aarde met al onze armoede, al onze ellende, al onze ledigheid. En dat gij die vervullen wilt uit de volheid van de Heer Jezus Christus. O trouwe God, werk met uw geest in ons midden, in onze harten zo. In ons persoonlijk hart. Opdat wij de kracht van uw eigen getuigenis en ook de kracht en de heerlijkheid van de tekenen en de zegelen van het genadeverbond mogen kennen. En opdat ze als het ware een uitnodiging, een roepstem mogen zijn, te meer en te krachtiger en te heerlijker. Dat we het mogen zoeken bij u en niet in de wereld. O, wat zijn wij wereldse mensen, wat zijn we verkocht onder de zonde. Wat zijn wij toch mensen die vleeselijk zijn en die het zoeken in de dingen hier beneden en in allerlei tastbare zaken in plaats van bij u de levende God. Maar Heer, als gij werkt en als gij komt, ja, dan zal het toch alleen maar zijn u. Dan zal het toch alleen maar zijn dit. Dit is het leven, dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God en de Heer Jezus die gij hebt gezonden. Laat dat dan in de dagen die daar voor ons liggen ook onze overdenking mogen zijn. Tegelijkertijd dat het ons ook brengen op de rechte plaats. En dat het zo mogen zijn dat de begeerte, die hartelijke, innerlijke, innige begeerte, mag worden geboren in onze ziel naar u de Heere. Omdat we u niet kunnen missen, omdat we het niet kunnen doen zonder u. Heere, maak plaats voor uzelf. Werk met uw geest zo krachtdadig dat wij het onze verliezen, dat wij onszelf verliezen. En dat wij niemand mogen gewinnen dan de Heere Jezus Christus en die alleen. Geef ons dan die genade dat wij het de dichter na mogen zeggen, open uw mond. Ik zal dezelfde vervullen, dat hebt gij gezegd tegen uw volk van ouds. Dat zegt ge ook tegen uw kerk van nu. Laat uw kerk het dan mogen zoeken bij u en ook ontvangen uit u. En leer ons dan te sterven, want dan hebben wij het met elkaar gelezen, we zullen maar eenmaal sterven en die tijd komt. Maar het zal door het sterven heen gaan met uw volk naar het leven. Maar met allen die u niet kennen, zal het gaan naar de eeuwige dood. Bewaar er ons voor. En geef ons uit genade dat leven dat tot stand is gebracht in Christus. Dat in u alleen gevonden wordt, o drie-enige God. Maak alle dingen zo wel. Geef ook ons in het spreken wat we nodig hebben naar het lichaam en de ziel beide. Wil gij staan aan onze rechter en onze linkerzijde. En laten we met elkander een goed uur in uw huis hebben. Wij vragen al deze dingen uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Laten wij met elkaar zingen Psalm 49 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 49, de versen 3 en 4.
Thank you.
Uitgaande van de oud-testamentische eredienst wijst de apostel hier de Christus aan als de waarachtige vervulling van de schaduwen van Israël. En dan gaat het hier in het bijzonder, en dat zullen wij vanavond verschillende malen wel moeten zien en steeds weer aan moeten stippen, over de grote verzoendag. U weet wat op die dag plaatsvond. In de voorhof stond de grote schare van Israël, wie het niet geoorloofd was zelfs het heilige te betreden, laat staan verder het heiligdom binnen te treden. Onheilig in zichzelf werden ze geweerd van de tegenwoordigheid des Heren. En daarom moest er voor hun zonde worden geofferd. En dat kan maar alleen op grond van dat offer dat de Heere daartoe heeft bestemd en dat hij ook zal kunnen aanvaarden. En daarom wordt hier gesproken over, en laten we dat meteen maar even mogen zeggen, over de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus zelf. En dan weten wij, en wij kennen dit hoofdstuk te goed, dat hij is binnengegaan in het heiligdom. Ja, hij is binnengegaan in het heiligdom daarboven, om daar plaats te maken voor al degenen die door de Vader verkoren zijn en die hem gegeven zijn. En hij is daar gekomen om tussen te treden voor al de zijnen bij de Vader. En dan zegt de apostel, en daar moeten wij nou even op letten, ik zeg het even met deze woorden, zie nu naar Christus, wat hij gedaan heeft en wat hij is. Hij is en hij blijft de hoge priester van zijn volk, of hij nou hier op aarde was en maar hier omwandelde op aarde, en of hij nou zieken genas en of hij nou sprak, of dat hij later naar de hemel is gegaan en in het bovenste heiligdom daarboven in de hemel bij de Vader staat. Maar in elk geval, hij is in het heiligdom daarboven gegaan, dat is de hemel zelf, en dan drukt de Bijbel het zo uit, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Maar, zo gaat het dan voort, omdat nu Christus alles doet, en wat hij doet ook alles waarachtig is, daarom geschiet in en door hem alle dingen ook maar één keer. Hij behoeft het niet meerdere malen te doen zoals de hoge priester dat in het Oude Testament moest doen. Hij moest elk jaar weer in het binnenste heiligdom binnenkomen met een schaal met bloed. En hij moest dat sprenkelen op het verzoendeksel van de ark. En dan kwam hij weer uit en hij besprenkelde dan het volk. Dat is niet, zo zegt hier de Bijbel heel duidelijk, het geval met de Heer Jezus. Wanneer hij in het binnenste heiligdom gaat, en dat is natuurlijk dan het heiligdom hierboven bij de Vader, dan gaat hij daar binnen, maar hij komt niet terug. Christus blijft daar bij de Vader in dat heiligdom ten behoeve van al de zijn. Nee, die hoge priester heeft het werk gedaan wat gedaan moest worden. En daarom blijft hij daar. En nu kom ik tot mijn tekst in verband met deze dingen. Want nu zegt de apostel, hij blijft daar, hij is ingegaan in dat hemelse heiligdom. Maar dat heeft hij gedaan om eenmaal, let u er wel op, dat druk ik expres nu die onmiddellijk op, eenmaal zichzelf te offeren. En om eenmaal de hemel binnen te gaan. En eigenlijk behoeven wij ons daar niet over te verwonderen, al dus de Bijbel. Want het is bij ons mensen precies hetzelfde. Wij worden maar eenmaal geboren, we staan hier maar eenmaal in de wereld. En we gaan straks ook maar eenmaal uit de wereld, ons sterven is er maar eenmaal. Bij Christus is alles eenmaal, maar dan voorgoed. Maar bij de mens is het wel voor eenmaal, maar hoe is het dan? En dan zegt hier de Bijbel, en ik ga naar mijn tekst. Gelijk het nou de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijn om veler zonden weg te nemen. zal ten andere male gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. De schrijver van de Hebreeënbrief ziet hier, dus op het schaduwachtige, ik druk daar weer op het schaduwachtige van de grote verzoendag en op de vervulling daarvan. Wat is nu de oorzaak van dat offer dat er gebracht moet worden in dat binnenste heiligdom? Waarom moet de priester daar nu binnen gaan en achter de voorhang wezen? Wel, de apostel zegt het hier heel duidelijk in mijn tekst, omdat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Door deze woorden gaat hij met één grote streek de staat van onze rampzaligheid tekenen. En hij gaat ons zo in één keer met een paar woorden maar even zeggen hoe diep wij gevallen zijn en hoe het met ons staat. En elk woord heeft hier zijn betekenis. Er wordt hier gesproken over sterven. Waarom sterven wij? Ja, er zijn mensen, duizenden en miljoenen, die zeggen, ja, dat is nou eenmaal de gang van het leven en dat behoort tot de gang van heel het menselijke bestaan. Wij zijn net als alle andere dingen, de bomen en de planten en de dieren, gaat u maar verder, wij zijn onderworpen aan de wet der natuur. En zo is het ook met ons, we zullen eenmaal gaan zoals die planten daar ook gaan en die beesten daar ook bezig zijn te sterven. Zegt de apostel, nee, het is de mensen gezet, druk op dat woord, het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarmee bedoelt hij dit, het is die mensen beschikt. Het is niet, mag ik het dan zo zeggen, een vanzelfsprekend iets. Het is ook niet een soort van noodlot. Het is niet een soort van natuurwet, waaraan de hele natuur, en dus ook wij die een stuk van de natuur zijn, zoals ze dan zeggen, ook onderworpen zijn. Nee, het vonnis waarmee de mens hier bedreigd wordt, en dat straks ook vervuld wordt, is al gesproken in het paradijs, toen God tegen die mens gezegd heeft, en daar als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En op een andere plaats lees ik het ook heel duidelijk in de Bijbel dat de bezoldiging van de zonde de dood is. En aangezien alle mensen zonder enig onderscheid gezondigd hebben, is de dood ook door alle mensen tot alle mensen ingegaan. Daarom staat dat hier in de tekst ook in de algemene zin van het woord. Daar moet ik even mee beginnen, want anders dan begrijpen wij dit woord niet in zijn diepte, maar straks ook niet in zijn heerlijkheid. Het is de mensen, dat wil dus zeggen alle mensen, daar wordt geen onderscheid gemaakt tussen de een of tussen de ander. Het is hier een kwestie van zonder enige uitzondering, gaan ze allemaal dezelfde weg van de geboorte naar de dood. Welke mens is er die de slaap van de dood niet eens zal slapen en wie redt zijn ziel van het graf? Als er één waarheid van de Heilige Schrift is die we zien bewaarheid geworden alle dagen en weer al, en waarvan wij de ervaring ook ondervinden in ons eigen midden overal, dan is het zeker dit, het is de mensen eenmaal gezet om te sterven. En al 60 eeuwen lang is het woord dat de duivel gesproken heeft in het paradijs een grote leugen gebleken. Een graf zo groot als de hele wereld en heel de aarde. Predikt het ons dat er aan de kuil van de dood niet is te ontkomen. Dan staat dat woord hier eenmaal. Naar de bedoeling van de tekst behoort op dit woord eigenlijk alle nadruk te vallen. Zo staat het er ook in het oorspronkelijke. Het betekent niet dat woordje eenmaal, het is de mens een keer gezet om te sterven. Zo kunnen we dat woord immers ook in onze Hollandse taal gebruiken. Het is de mens gezet eens een keer te sterven. Er komt dus een bepaald ogenblik dat we weggenomen zullen worden. Er komt een bepaald ogenblik dat de adem uit onze neusgaten zal worden weggenomen. Dat is de bedoeling niet. Er staat hier, het is de mensen gezet. Dat wil zeggen, het is een beschikking van God dat ze zullen sterven. En dan kan die mens niet meer terug. Dan kan hij niet meer naar het leven. Dan sterft hij. Eenmaal. De wereld zegt, och, laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar het woord des Heren zegt dat veel heel anders en zegt dat veel ernstiger. En als dat wat op ons inwerkt, dan is dat een ontzaglijk iets, Gods woord zegt. Het leven is zo ernstig dat we hebben het maar één keer. En het duurt wat langer en het duurt wat korter, maar straks dan zult u uit het leven worden weggenomen. En dan gaat u door de tunnel van de dood. En als u aan het eind van de tunnel van die dood komt, dan staat u daar voor de rechterstoel van de levende God. En wat zal het dan zijn? Als het vonnis van het sterven aan ons geschieden zal, dan kunnen we niet meer terug. Dan kunnen wij ons leven niet meer herhalen of verbeteren. Dan ontvangen wij geen gelegenheid meer om het nog eens over te doen. En dan een beter leven erop na te houden. En als dat dan nog maar het laatste was, maar dat is het niet. Dan wordt je gesproken en daarna het oordeel. Dat wil zeggen, als wij gaan sterven, dan is dat het einde niet. Maar dat sterven, dat brengt ons naar de rechterstoel van de levende God. En dan worden wij geoordeeld door de rechter van hemel en van aarde. Naar het recht van zijn heilige wet. En dan spreekt hij naar dat heilig recht. En naar de maatstaf van dat recht, wat er met ons gebeuren zal. We zullen of ter rechter of ter linkerzijde verwezen worden. En hier hebt u nou wat ik zou kunnen noemen de vreselijke keten van het recht van God. Waarin elke schakel onherroepelijk weer is gebonden aan de andere en nooit van de ander kan worden losgemaakt. De schakel van zonde, straf, dood, oordeel, verdoemenis. En met die keten is elk mens op deze wereld gekomen, is elk mens ook geboren. Het eerste van die keten is dan, laat ik dat dan toch even mogen herhalen, dat wij zondig zijn. En de laatste keten, schakel van die keten, is dan het eeuwige verderf. En als we nou buiten de genade Gods geen verbreken en geen ontkomen aan is, wat is dat dan een ontstellende, vreselijke gedachte? Het is de mensen gezet. Eenmaal te sterven. Weet u, broeders en zusters, jongere mensen, omdat dat waar is, omdat het ons gezet is, eenmaal te sterven, daarom is ook ons leven zo ernstig, want daarom leven wij ook maar één keer. Onze toestand is zo, dat wij in het dagelijkse leven, wat wij ook doen en waartoe wij ons ook geroepen zien, maar in de regel zo druk zijn en bezig zijn dat we alle dingen hebben in ons hoofd en weet ik waar. En dat wij niet eens aan de dingen van de eeuwigheid denken. Maar wijs mij één ding in het leven van ons mensen aan. Dat van meer betekenis is dan wat hier staat. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Ja, we kunnen maar eenmaal sterven, maar ik druk dat we daar weer op en ik wil dat goed ons laten gevoelen en mijzelf evenzeer. Dat betekent, we kunnen maar eenmaal leven. En we kunnen dat leven ook maar eenmaal gebruiken. We kunnen dat leven ook maar één keer misbruiken. Daarom dit ogenblik dat we met elkaar hier zijn, dat mag dan niet in zo'n groot aantal zijn, dat doet er zaken niet, maar dat is ook maar één keer. Als u straks de kerk uitgaat, en ik ook, dan is dit ook maar één keer. Het komt ook niet meer terug. We kunnen dit ook niet meer herhalen. We kunnen dan ook niet meer goed maken wat misschien verkeerd is geweest. We kunnen dan ook niet dieper gaan graven dan wij het gedaan hebben misschien op dit ogenblik. Terwijl we juist erg oppervlakkig bezig waren. Nee, de mens sterft maar één keer en daarom hij leeft maar één keer. En daarom vandaag is er alleen maar, morgen is weer de volgende dag en de dag daarna. En zo gaan wij van lieverlee, van dag tot dag en van schreden tot schreden naar de eeuwigheid. En de eeuwigheid is er gauwer dan we denken. De mensen zeggen, oh wat vliegt de tijd toch. En wat gaat er toch gauw in het leven. En dat is ook inderdaad, ik heb het ook vaak gedacht. Ik kan nog makkelijk, ik weet niet hoeveel dingen denken van mijn jeugdjaren en van mijn studiejaren en van de jaren in de andere gemeenten. En nou sta je aan de end. Wat gaat die tijd toch vlug? Eén keer ben je geboren. Eén keer ben je naar de lagere school geweest. Eén keer heb je een bepaalde education gehad. Eén keer en nou kunt u maar doorgaan. En dat zegt de Heer allemaal om ons op het hart te binden. Gebruik daarom de tijd die je gegeven wordt, want het is een tijd die straks niet weer gegeven zal worden. Gebruik de tijd toch om u voor te bereiden voor de eeuwigheid. Nu herhaal ik het even. Aangezien we naar het rechtvaardige oordeel Gods, dat is uit de catechismus dan natuurlijk, tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben, is het dan zo dat er nog een middel is om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En dan zeggen we ja, dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord, dat zegt de Heere zelf. Zagen wij eerst waarom Christus zichzelf als een offer heeft gegeven en waarom dat geëist werd? En ik kom daar nog weer op terug natuurlijk. Maar laten we nou toch even mogen zien met een stukje wat woorden waarin dat offer heeft bestaan en moeten bestaan. Het zegt hier zo in mijn tekst, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde, u moet even goed opletten, want ik ga een paar woorden onderlijnen en dan krijgt u de gedachte van dit woord. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen. Hier heb je de apostel weer, maar nu heeft hij een heel andere keten dan hij zo straks had. Tegenover de keten van de rampzaligheid gaat hij hier spreken over de keten der zaligheid. Tegenover gelijk het de mensen gezet is te sterven, gaat hij hier zeggen gelijk het Christus zichzelf en heeft geofferd. Tegenover het eenmaal sterven staat hier dat Christus zich geofferd heeft. Tegenover en daarna het oordeel staat en ten andere male van ons gezien zal worden. Ik heb hier te doen met een soort van vergelijking. Maar dan moet ik er direct even bij gaan zeggen, ik heb hier een vergelijking die niet helemaal opgaat. En die je niet van woord tot woord kunt gebruiken. Dat is ook niet de bedoeling van de tekst, immers. Zover Christus als God boven ons mensen is verheven, zozeer gaat ook de keten, de waarde van de keten van de zaligheid die door Christus gesmeed is geworden, ook boven de keten van het verderf. Er staat hier eigenlijk in het oorspronkelijke dan ook niet dit. En dat is wat ik bedoel. Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Nee, er staat eigenlijk het zo. Voor zover. Dat wil zeggen, daar is hier wel een vergelijking tussen Christus en tussen ons, maar u kunt die vergelijking niet helemaal laten opgaan van woord tot woord en van punt tot punt. De apostel geeft namelijk hier wel terdege het verschil aan. Ook Christus moet sterven, evenals wij mensen. Ook Christus gaat ook maar eenmaal. Daarin staan we allemaal aan elkander gelijk. Maar dat is nou het treffende dat de apostel hier zegt in dit is. Alzo ook Christus. En nou zegt hij niet. Alzo ook Christus eenmaal gestorven zijnde. Maar hij zegt hier in deze tekst. Christus eenmaal geofferd zijnde. Daar wil je mee zeggen. Christus dood is een heel andere dood dan de onze. Hij is veel meer dan de onze, veel dieper dan de onze. Zijn dood is geweest, niet een dood zoals wij mensen die hebben, omdat we die verdiend hebben door de zonde en de ongerechtigheid en het afvallen van de levende God. Nee, zijn dood staat hier heel duidelijk in zijn offer. Hij behoefde niet te sterven. Als hij sterft, dan doet hij dat absoluut vrijwillig. U moet sterven. Ik ook. Christus hoefde niet te sterven. Het was zijn wil. En het was de wil van zijn Vader in de hemel. En aan die wil heeft hij zich onderworpen. En daarom gaat hij straks het leven in. Het was omdat Christus zich tot zonde heeft laten maken. Omdat hij tot een vloek is geworden. En zo is dat geworden. Dat ook hij gezet is te sterven. Maar zo voelt u wel dat zijn dood toch nog weer iets anders is. Zijn dood is een offer. En zo wordt zijn dood een betaling. Een plaatsbekledend en een borgtochtelijke betaling voor de zonden en ongerechtigheden van allen die de Vader hem gegeven heeft en voor wie hij in de wereld is gekomen. Maar dan komt juist ook door dat karakter van het offer en van verzoening vanzelf de volgende schakel naar voren en om veler zonden weg te nemen. Hier laat de apostel voor een enkel ogenblik, mag ik het zo even zeggen, de gedachte los dat Christus de hoge priester is. En hij gaat hem hier op dit ogenblik even met een paar woorden voorstellen dat Christus hier is het offer zelf. Trouwens, dat is ook inderdaad het geval. Gelijk op het offerdier op de grote verzoendek, op de grote verzoendag, door de hoge priester de hand werd gelegd. En al de zonden van dat volk op dat beest werd gelegd. En dan dat beest de wildernis ingezonden werd, de woestijn. Zo heeft Christus al de zonden van zijn volk op zich genomen, vrijwillig. Is hij tot zonde gemaakt, heeft hij het oordeel Gods gedragen. En in die weg heeft hij verworven het eeuwige leven voor de zijnen en heeft aan het heilige recht van God genoegdoening geschonken. Zo heeft hij de zonde van al de zijnen weggenomen. En daar hebt u nou de vervulling van het woord. Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen. Maar als Christus al de zonde weg heeft genomen, dan betekent dat toch tegelijkertijd, dat houdt het in, dat hij met die zonde toch ook het sterven, de dood heeft weggenomen. Niet de dood zelf, niet het sterven als zodanig, maar de dood als een straf op de zonde. Juist door Christus' werk is het sterven uit het sterven weggenomen en is de prikkel uit de dood weggehaald. Nee, namelijk natuurlijk voor Gods kinderen. De dood is voor Gods volk niet meer een straf op de zonde. Maar de dood is geworden, de catechisme zegt dat zo prachtig mooi. De dood is geworden voor Gods kinderen een afleggen van het lichaam der zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Ik heb vaak gedacht, als dat waar mag zijn voor jezelf. Als een vrucht van dat werk van Christus. En als een gave van Gods soevereine genade, wat zal dat wat wezen? Het laat zich niet indenken wat dat zal zijn. Maar Christus heeft zich eenmaal geofferd. En toen hij zich offerde, heeft hij tegelijkertijd het karakter van het sterven voor al de zijnen veranderd. Daarom kon hij bijvoorbeeld, toen hij daar aan het kruis hing en dat de moordenaar ook was, tegen die moordenaar zeggen, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Het sterven van Gods volk is iets wat wij dan noemen ontbonden te worden en met Christus te zijn. En zo heeft Christus nou de ene schakel na de andere schakel die wij door de zonde hebben gesmeed, stuk gebroken. En heeft hij de nieuwe keten door het grote machtige werk der verzoening tot stand gebracht. Op een ander woord moet ik even hier drukken in mijn tekst. Er staat, voor velen. Lees je niet overheen. Dit is voor de gemeente, niet voor de wereld en voor ons allemaal, maar voor ons van grote betekenis. Daar staat, om veler zonde weg te nemen. Er staat niet om aller zonde weg te nemen. Het is alle mensen gezet om te sterven en daarna te oordelen. Maar sterven en oordeel zijn algemeen. Maar veler zonden worden weggenomen. Genade is een gave en is particulier. En voor wie is nu die genade? Voor hen die voor hun persoonlijke leven de eerste keten hebben leren kennen, meer of minder. Ik geef niet de graad aan, want daar gaat het helemaal niet om, dat menen de mensen wel eens. En dan gaan ze zichzelf wel eens afpassen naar een ander. Over de diepte van de zonde, over de ernst van dit en over, en gaat u nou maar door. Nee, de Heere werkt heel anders in het leven van de ene als van de ander, maar die keten die wordt gekend. Maar bij de een is de ene schakel is sterker dan de schakel van de andere. Niets minder is nodig in elk geval, en dat is heel duidelijk uit de Bijbel, dan dit, dat wij door het ontdekkende licht van Gods genade leren zien wie en wat we zijn. En dat we leren zien dat we voor die God niet kunnen bestaan. Hoe komt juist door het werk van de Heilige Geest het gruwelijke van onze zonde en van onze doodstaat in het licht te staan? Maar hoe komen we dan ook in aanraking met het heilige recht van God? Wat wordt die God dan de majesteitelijke? Wat doet de Heere zijn volk dan onder zijn recht ook doorgaan en voor dat recht buigen? Ik vraag u alleen maar, nu ik deze dingen zomaar even zeg en aanstip, heb u deze dingen voor uzelf wel eens niet alleen maar doorgedacht, maar hebt u deze dingen wel eens doorvoeld en hebt u deze dingen wel eens beleden? Dat u het majesteitelijke hoge van die God hebt gezien en dat u onder het recht des Heren doorging en dat recht u verbreken moet en verdoemen moet? En dat u moet zeggen, o God, nee, o God, ik heb het verdiend. Maar Heere, Heer, is er toch een die niet ontkennen kan dat hij begeert naar het leven dat uit u is. Dat alleen is leven. O, zie toch op mij neer in genade. En wees mij barmhartig, o Heere. Hoe doet de Heere zijn volk vaak onder het recht doorgaan en buigen, zodat ze in een diep schuldbelijden van hun hart het zullen moeten zeggen, o God, het is waar, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. En al zou dat vonnis nou moeten luiden, de eeuwige dood verdient, dan zullen we nog ons hoofd moeten buigen en dan zullen we nog moeten zeggen, ja Heere, inderdaad, het is waar, want ik heb zo gezondigd tegen u, hoe is er nog mogelijkheid dat u met mij te doen kunt hebben? En daarom heb ik het hier in uw midden ook al veel vaker gezegd. Dat is het grootste mysterie en het wonder waar de eeuwigheid zelfs voor nodig is. Dat God bemoeienissen heeft met zulke mensen die niet naar hem vragen, die in vijandschap tegenover hem staan. En wier hart hij verandert zodat ze liefhebbers worden van hem. Hij maakt zijn volk bekend met de verschrikkelijke keten van zijn recht, dat is waar. Zodat dat volk in zichzelf een geheel verloren volk wordt. Ze hebben niets in zichzelf waarop ze zouden kunnen pleiten. Ze hebben niets waarmee ze zouden kunnen komen. Ze hebben niets dan wat ze de Heere zouden kunnen laten zien. Maar hij heeft tegelijkertijd een volk dat in de bekommering van het hart uit het gemis, waarin ze staan en waarin ze zichzelf dan leren zien, leren roepen. De mensen zeggen wel eens, ik heb dat natuurlijk honderden malen gehoord, buiten het kerkelijk leven, in ons eigen kerkelijk leven, in sommige gemeenten, en dat zal hier ook het zijn. Ach, ze hebben het altijd over de dood, ze hebben het altijd over hoe erg het met ons mensen gesteld is, ze hebben het altijd maar over de eeuwigheid en over het verloren gaan. Is dat niet een ontstellende zaak? Is dat niet iets waarmee wij bekend zullen moeten zijn? Is dat niet iets wat wel honderd en wel duizendmaal op onze ziel mag worden gedrukt? Zullen we anders ooit de Heere zoeken? Zullen we anders ooit aankloppen aan de deur der genade? Zullen we ooit de barmhartigheden des Heere proeven en smaken? Mijn broeder en zuster, dat we ons toch alle gebonden mogen weten in de banden van dood en van zonde en van oordeel. Maar dat tegenover, dat we door diezelfde genade van God die ons dat heeft leren zien, ook ruime gedachten van de Heere leren krijgen. En dat we met deze zaken uitgedreven worden tot de troon der genade. En dat het ons een worstelen wordt, dat de Heere bemoeienissen met ons houdt. Het is waar, u kunt dat ontkennen. U kunt het wel af gaan slijpen. U kunt er van alles mee gaan doen. Maar wat in de Bijbel staat is zo waar als het maar even kan en het blijft waar tot in de eeuwigheid. We zijn jammerlijk arm en naakt en blind en totaal dood in de zonden en de misdaden. En we zullen nooit en nooit uit die ketel ontslagen kunnen worden als God die zelf niet gaat breken. Hij is gebroken in en door de Heer Jezus Christus. Dat is de grote gave Gods, dat is het grote werk der eeuwigheid. Dat is de genade waarover Gods volk in de eeuwigheid zal roemen en zingen. Dat God die keten heeft willen verbreken. En maar dan moet het een persoonlijke zaak zijn en dat wordt het. Dat we zullen leren zien, hij kan het. Hij wil het. Heere, indien gij wilt, ge kunt me helpen. Laat dat het gebed ook van ons zijn, van u en van mij. De Heere Jezus is gezonden om te verbinden, zegt de Bijbel, gebroken of van hart, om de gevangenen de vrijheid uit te roepen. En dan de gebondenen, de opening der gevangenis. Wat een genade om zulk een borg en zulk een zaligmaker te weten. Wat een genade om naar zo'n zaligmaker te mogen vluchten. Wat een genade om daarom te mogen bidden. Wat een genade om het bij hem te zoeken. Wat een genade als zo'n zaligmaker zich gaat buigen tot ons. Wat een genade als hij ons gaat bedekken met zijn gerechtigheid. Wat een genade als hij de voorspraak voor u en mij wordt. Bij de Vader in de hemel, alleen in hem, ligt het wezenlijke, echte heil voor tijd en eeuwigheid beide. Twee zaken hebben wij tot nu toe gezien. Dat hebben wij eigenlijk beschouwd. Uitgaande van de plechtigheid die er is in het Oude Testament op de grote verzoendag, hebben wij eerst het volk gezien, daar in de voorhof van de tabernakel of ook van de tempel. Het was hierom, ze konden niet verder, omdat het een mens gezet is eenmaal te sterven. Ze waren zondige mensen en God was de hoogheilige majesteitelijke. Daarom werd er een offer geëist en gevraagd. Dat was het verschrikkelijke vonnis, dat ze zo tot God niet konden komen. En de Heere zonder meer tot hen niet. Toen hebben wij gezien het offer zelf, waarin het bestond. Nu komt de laatste vraag, waardoor wordt nu dat offer waarover hier gesproken wordt in mijn tekst voltooid? Ook hier moeten we, zullen we deze zaak recht verstaan, weer de genoemde plechtigheid van Israël onder het oog houden. Want ook daar onder het Oude Testament had natuurlijk deze zaak zijn voltooiing. En dat werd voltooid wanneer de hoge priester weer uit dat binnenste heiligdom kwam, door het heilige heen ging en zo in de voorhof kwam bij het volk. Dan had hij het voorhangsel weggeschoven en daarachter was hij vandaan gekomen. Op die terugkomst heeft het volk gewacht. Toen kwam de hoge priester bij die wachtende scharen en hij hief op dat moment zijn handen op. En in de naam des Heren legde hij de zegen Gods op die menigte. De Heren zegende u en hij behoede u enzovoorts. Dat was wat we zouden kunnen noemen de voltooiing van de offeranden van het werk van Christus. In plaats van vloek en dood liet de Heren vanuit dat binnenste heiligdom, en dat is wat Israël eigenlijk verdiend had, vloek en dood. Want die hoge priester kwam daar bij de gloed der eeuwigheid. Hij kwam daar vandaan waar de hoogheilige God woonde en leefde. En met die heiligheid en heerlijkheid des Heren trad hij nu naar buiten. Was er eigenlijk wel een andere mogelijkheid dan dat het volk nu als een vrucht daarvan de dood in zou moeten gaan. En dat gebeurde niet. Want die hoge priester had immers, zeg ik daarnet, het bloed bij zich. Dat had hij eerst meegenomen in de voorhof. Ik bedoel dan het binnenste. En dat neemt hij nu gedeeltelijk althans weer terug uit die voorhof. Het binnenste. Hij had een gedeelte gesprenkeld op het verzoendeksel, dat gouden verzoendeksel van de ark. Nu nam hij het andere en dat ging hij sprenkelen op de mensen. En zo ontvingen ze in plaats van de vloek, ontvingen ze de zegen en de vrede als een vrucht van dat werk van die priester. Dat moeten wij nu hier even goed voor ogen hebben. En daarmee moeten wij nou de vergelijking even goed zien. Christus heeft zijn offerander gebracht. Toen is hij in de hemel gevaren en heeft in de hemel zijn bloed meegenomen. En dat bloed heeft hij de Vader, de hoogheilige rechter van hemel en aarde, getoond. Toen heeft hij, ik zeg het weer zo menselijk mogelijk in verband met wat in het Oude Testament gebeurde. Toen heeft hij dat bloed genomen en toen heeft hij dat inderdaad gesprenkeld op de zijnen. En hij zegt, Vader, inderdaad, daar zijn ze, die zondaren zijn, verloren, verdoemelijke zondaren. Ze hebben de hel verdiend. Maar hier ben ik, o Vader, en ik heb de hel doorworsteld, maar ook overwonnen. En als een vrucht van dat werk wat ik nu gedaan heb, daarom kan er nu sprake zijn van het leven voor deze mensen. Nu kan het voorhangsel worden weggeschoven. En dan, ik neem nu het andere gedeelte van de tekst, dan zal hij, dat is Christus, ten andere malen gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Nu wordt Christus nog niet gezien. Ja, Christus wordt gezien door zijn kinderen. Als de Heer namelijk zijn Heilige Geest het verstand mag verlichten en het geloof dan mag werken en versterken en verhelderen, dan mogen ze door het geloof wel eens de tijden hebben dat ze veel of minder van de Heer Jezus mogen zien. Israël heeft zijn hoge priester ook nooit gezien zoals het in werkelijkheid was. Ja, als de hoge priester daar in het binnenste heiligdom inging. Maar dan zagen ze hem niet, dan was hij achter dat hoge voorhangsel. Maar weet u wat er wel was? Dan was er wel dat ze door het geloof wisten wat hij daar bezig was te doen. Ik heb het over de gelovige Israëliet, of course. En van die gelovige Israëliet was het dan waar dat hij wist wat die hoge priester daar deed. In de naam des Heren, maar ook ten behoeve van dat volk. O, ik kan me voorstellen, wat zijn er de mensen geweest die met een hartelijke begeerte en een ziel vol met liefde naar die hoge priester hebben gewacht. Er was, en dat hebben ze geweten, dat hebben ze gezien, dat hebben ze meegemaakt. Er was in die bedeling op dat ogenblik de reuk van het reukofferaltaar. En u weet dat aan het kleed van de hoge priester er waren er gouden schelletjes. Ze zagen hem niet. Hij was verborgen achter het voorhangsel. Maar ze zagen de rookwolken, zo te zeggen, van het reukwerk wel opstijgen naar boven. Als een uitbeelding van het bidden van deze hoge priester. En ze hoorden wel het geklingel van die gouden belletjes die hoge priester aan zijn kleed had. Zo zij bemerkten wel terdege dat de hoge priester daar bezig was om zijn werk te doen ten behoeve van de zijnen. Nou, zo is het nou in de geestelijke zin vooral en dan in de allerdiepste zin. De Heere kent allen die de zijnen zijn. Hij wordt in zijn volk en in zijn persoon ontdekt aan de ziel. Meer, al wat de zondaar aan genade, weldaden en zegeningen bezit, dat is een vrucht van hem, die het binnenste heiligdom is binnengegaan, plaatsbekledend en die daar nu staat, die wij niet zien, maar die we daar wel weten, die we wel horen, want die is daar bezig te bidden. Staat het niet duidelijk in het woord des Heren, al weten wij dan letterlijk alles niet wat er gezegd wordt? Van waar is het dat er in het midden van de kerk en ook daarbuiten, maar dan zorgt de Heren dat ze ook bij zijn volk komen. Van waar is het dat de zondaar telkens terugkeert tot de troon der genade, dat hij het niet kan doen zonder God? Van waar is het dat het hart gaat roepen en schreien en worstelen om de Heren? Van waar is het dat het hert schreeuwt naar de waterstromen? Van waar? Als een vrucht van dat bidden van die hoge priester daar in de hemel. Je kunt het immers in de wereld niet vinden. Zo is het toch met Gods kinderen? Is het niet zo dat in de wereld voor Gods kind de rampzaligheid, het ongeluk en de ondergang ligt? Is het niet zo dat ze in de wereld niet anders zien dan donkerheid en duisternis en ongeluk? Ik heb geen smaak in de zonde meer die ik toch eerst wel had. En helaas bij ogenblikken maar al te zeer nog. Wat moet ik dan toch beleiden dat die zonde weer in het licht wordt gesteld en dat ik die zonde leer haten en vlieden? Gezaagd die zonde in het God onterende karakter. En dan is uw leven uitgegaan naar de Heere, dat die God toch alles mocht worden voor uw hart en voor uw leven. En ge hebt in de eenzaamheid, wat de Bijbel op een andere plaats noemt, daarachter de deur, in de verootmoediging daar neerliggend in het stof der aarde, om de zaligheid des Heeren geworsteld. Het was u te doen om de Heere en om zijn gunst en om zijn gemeenschap die meer sterken dan de uitgezochte spijs. En wat is het hier? Hier is het niets hier beneden. O ja, ik kan zo zitten aan deze aarde. O ja, ik kan me zo verbonden weten aan de dingen hier beneden. Al is dat dan niet in de rechte zin van het door de wereldse dingen, maar de tijdelijke zaken kunnen mij zo bezighouden. Als ik een zaak heb en als ik mijn werk heb, wat kan ik daarmee vervuld zijn in plaats van met de dingen die des geestes God zijn? Als ik een gezin heb en ik heb een familie, wat kan ik me aan die familie gebonden weten aan mijn kinderen? Ik zou ze niet kunnen missen voor geen geld ter wereld. En toch kan ik het in de wereld hier beneden vinden. Er ligt in de wereld toch eigenlijk, als het erop aankomt, ons ongeluk, onze rampzaligheid, onze ondergang. Eigenlijk is het zo, als de Heer door zijn geest in ons werkt, is het dan zo dat we nog smaak kunnen hebben in de dingen van de zonde, in de tijdelijke dingen? Is het dan zo dat we de zonde niet zien in het wezenlijke karakter van de dood? Leren we het dan niet zien, mag ik het nog weer zeggen, in het God onterende karakter, zodat mijn hart en mijn leven leeg is en rampzalig is en uitgaat naar God en schreeuwt om de Heere, zodat ik hier al iets van dat hemelleven mag hebben? Ik heb wel bij mensen gestaan en vooral bij sterfbedden, in de praktijk van mijn ambtelijke bediening. Dat het meer hemel was dan dat het aarde was. Dat je met een gebroken ziel en met betraande ogen er stond. En dat je als dominee heus geen woorden kon vinden en heus geen woorden hoefde te zeggen. Want er was er iemand. Die lag daar onder een open hemel. En die ging naar huis. En hij of zij zag haar meester, haar koning. O, mijn broeder en zuster, als we er iets van kennen of er iets van begeren, zouden wij dan denken dat wij de wereld nog lief zullen kunnen hebben? O ja, als ik zie op mijn hart wat er in dat hart kan leven en de vruchten des doods die er nog kunnen zijn, wat moet ik dan zeggen? O God, wat ben ik? Het is waar wat er staat, vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar daarom, hoe nodig heb ik de Heilige Geest, hoe ouder ik word en hoe dichter ik bij de eeuwigheid kom, hoe meer ik het werk van de Heilige Geest nodig heb om aan die hemel verkleefd te zijn en om de aarde nu eigenlijk al in de goede zin des woords, u begrijpt me wel hoe ik het bedoel, te verlaten. Wat is dat groot te weten? Een hoge priester in de hemel, die zijn hoge priesterlijke handen daarop heft, En uit die doorboorde handen nu al schenkt de ellendigste, de armste, de kleinste, de vruchten van zijn priesterlijk werk. O, wat een genade, zoeken wij hem, mijn broeder en zuster, ouderen en jongeren. De staat Christus komt weer, daar moet ik ook nog even de vinger bij leggen. Hij zal ten andere malen gezien worden, staat er, maar dan zonder zonde. In de dagen van zijn vlees op aarde hebben ze hem ook gezien, honderden, duizenden, maar met zonde. Niet in deze zin dat Jezus zelf zonde had, begrijpt u me niet verkeerd. Niet in deze zin dat Jezus een zondaar was, natuurlijk niet. Het zou een godonterend iets zijn als we zulke dingen zouden gaan zeggen. Maar in deze zin, dat de zonden van zijn volk, van zijn kerk, de hele schuldenlast nog op hem lag. De kruistocht moest nog volbracht worden. Het bloed moest nog vloeien. De rechter van hemel en aarde moest nog vrijspreken. Wat komt nou de vergelijking prachtig uit? Tegenover de schakel en daarna het oordeel. De schakel van het recht Gods. Daar staat nu. En nu zal hij straks gezien worden. Zonder zonde. In de keten van Gods genade. Dan zal Gods volk, ja, wel geoordeeld worden. En dan gaan ze niet het oordeel des verderfs in. En dan gaan ze met Christus het oordeel in, omdat zijn ze al ingegaan en ze zijn erdoor. Dan zullen ze ook in dat opzicht aan hem gelijk zijn, zonder zonde. O Heere Jezus, wat zal dat zijn? Zonder zonde. Een hart vol van waarachtige liefde. Tot u, o drieënige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een voorrecht om die verwachting te hebben. We staan nu nog in de voorhof. En Gods volk moet wachten. Van de ene dag naar de andere dag. Want de hoge priester is er wel, maar hij is bij de Vader in de hemel. Maar daar staat dat de gemeente in de voorhof zal mogen en moeten staan met op de lippen en in het hart. Maranatha, Jezus komt. En hij heeft het zelf gezegd, u leest het maar in Matthäus 24, meen ik als ik recht ben. De tekenen der tijden. U kunt ze horen, u kunt ze zien. Elke dag als u de krant neemt of u hoort de radio. Het is elke dag maar weer aan. Iedere keer weer. De verwerkelijking, de realisering van wat het woord des Heren zegt. Maar het duurt niet lang. En dan zullen de wolken, dat hele gordijn zal worden weggeschoven. En dan zullen de zijnen hem aanschouwen. In dat hemelse heiligdom daarboven. En in die heerlijkheid zullen ze de hoge priester zien. Ten andere malen, want ze hebben hem eerder gezien door het geloof. Hier, misschien met veel worsteling, met veel twijfel. Waar ze niet doorgegaan zijn, wat het hen niet gekost heeft, hoeveel tranen ze niet hebben moeten schreien. Maar ze hebben niets van hem gezien. Dan zullen ze hem zien, zoals hij is. Gezien zullen ze hem hebben. Zonder zonde, tot de eeuwige zaligheid. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm. Heren, wij komen tot u nu we met elkander gekomen zijn aan het eind van dit onze samen zijn. Wat zijt ge toch een goed en een goeddoende ontfermer. We hebben het weer gehoord, het is niet omdat wij zulke beste mensen zijn. Het is niet omdat wij zo naar u uitgaan. Het is niet omdat wij zo dicht bij u leven. Het is niet omdat wij u niet kunnen missen. Het is alleen omdat gij nog bemoeienissen met ons wilt houden. En redenen wilt nemen uit uzelf. O Heere, wij bidden van u dat ge wat we hebben gehoord wilt zegenen. Geef dat wij er iets aan mogen kennen voor ons leven. Ons leven gaat door. We staan kort bij de eeuwigheid. Al is het waar, al zouden wij ook al 30 of 40 jaren leven. Dan nog dat leven is als een damp. En de dood wenkt ieder uur. En dan staan we voor u. Och, Heere, bedek ons. En al onze vuiligheid en ellendigheid, al onze zondigheid en afmakingen met het dierbare bloed van de Heere Jezus. Leer het ons bij hem zoeken. Ja, laat hij plaats maken voor zichzelf. Ook bij ons. Zodat we hem niet voorbij gaan. En wij het niet zoeken hier en niet zoeken daar. En wij niet denken dat het kan worden gefundeerd in dit of in dat en of zoveel andere dingen. Maar dat het alleen kan worden gefundeerd in dat bloed dat van beter dingen spreekt dan Abel. In het soevereine welbehagen van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Ten slotte 98 vers 4.
Go ahead.